nu een andere toonsoort. Maar het gaat wel over hetzelfde onderwerp. Het gaat over de Heer Jezus. We hebben ons in de voorbije avonden behoorlijk verdiept in het komen van de Heer Jezus voor de gemeente. En onze totaaltitel was Gemeente van God meer dan een kerk. Daarbij hebben we niet gedacht aan een bepaalde groep, maar zomaar een kerk, een soort godsdienstig beleven, dat is niet hetzelfde als een gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Papier achter de boom.
Oh. Want papier in de mond wordt nog moeilijker. Maar we wilden zo graag duidelijk maken dat de gemeente uniek is. Dat het echt een heel uniek gezelschap is. Daar is veel te weinig over gezegd, vonden we. En daar sta ik nog helemaal achter. De gemeente is namelijk zo uniek, zo bijzonder, dat de hele Bijbel daar naartoe wijst. En dat begint al bij Genesis, als Adam en Eva krijgt, man en manin. Deze verborgenheid is groot. Ik spring met Eva Adam naar Efeziërs hoofdstuk 5. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus er is een link van Genesis gelijk naar Efeziërs hoofdstuk 5. En dat betekent dat u van Efeziërs 5 met het grootste gemak een link mag leggen naar het laatste Bijbelboek, waar het ineens gaat over de bruid van het Lam. Onze Heer Jezus en zijn geliefde. Nou, we hebben ons de vraag gesteld, heeft Israël daar iets mee te maken? En over hoe zit het in elkaar met die gemeente? En blijft die gemeente hier op aarde? Hoe lang blijft dit zo duren? Wat doet de gemeente in de hemel? En nu, vanavond, ziet de aarde ooit nog iets terug van de gemeente? Die titel is al aangekondigd door Arjen zo pas. En daar wil ik ook graag met u over doordenken. Ik wil daarbij eerst wat lezen uit Johannes 17. Dat is dat hele bijzondere hoofdstuk, vaak aangeduid als het hoge priesterlijk gebed. Dat is het niet. Ik wil niet de kattigheid zijn of zo. Als u dat denkt en u voelt dat, blijft u het rustig zeggen. Want ik bedoel dat niet zo. Schoolmeesterachtig van, rode potlood, jij was daar fout en... Of je hebt een spelfout gemaakt of zo. Dat had met DT geschreven moeten worden, niet met een D. Zo zit ik niet in elkaar. Maar ik wil zo graag iets duidelijk maken. En ik begin te lezen in Johannes 17, vers 18. Zoals u, zegt de Heer Jezus, mij in deze wereld gezonden hebt, dat zegt de Heer Jezus tegen zijn vader, zo heb ik ook hen in de wereld gezonden. Dat gezonden zijn, daar kom ik nog een paar keer op terug vanavond, denk ik. Eén keer is heel helder. In Galaten 4:4, dat citeer ik wel vaker, staat toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Zoals een zendeling uitgezonden wordt, zo zond God zijn zoon uit in de wereld. Zoals u mij, nog een keer vers 18, in de wereld gezonden hebt, zo heb ook ik hen, dat zijn die mensen die de Vader hem gegeven heeft, het cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Zo heb ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen. Ik zet mij apart voor hen. Ik verbijzonder mij voor hen. Opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat ze allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. We zijn in deze wereld gestuurd, kennelijk met een boodschap. Zodat de wereld zal geloven dat de Vader, de Heer Jezus, gezonden heeft. En ik heb hun, dit gezelschap, dat bijzondere gemeente genoemd. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij. Maar als de Vader in de Heer Jezus zit en de Heer Jezus zit in jou, dan zit de Vader ook in jou. Dat gaat heel ver. Echt heel ver. Opdat de wereld, opdat ze volmaakt zijn, volmaakt één zijn, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dus als u mij van vanavond vraagt, ziet de aarde ooit nog iets terug van de gemeente, dan kunt u het ook anders omvragen. Zou de aarde nog ooit iets zien van de Heer Jezus? Maar als dat zo is, als ik daar ja op krijg, dan bent u erbij. Hij in ons, wij in hem, één met hen. Ik wil dat waar ik ben, dus waar de Heer Jezus ook is, straks in Jeruzalem, of nog later op een nieuwe aarde, dan is niet meer de vraag, zouden wij daar ook eenmaal komen? Antwoord is, onderbelangrijk, waar hij is, zullen wij zijn. Staat hier. Echt. Heel precies. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, uw wezen, uw diepste zijn bekendgemaakt. En zal die bekendmaken opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Ik hoorde van mijn moeder in het geloof, die heeft mij bij de Heer Jezus mogen brengen en heeft enorm veel voor mij betekend, dat zij en haar man elke zondagmorgen ergens in een heel klein, wat we noemen arbeidershuisjes in het Gunnige Land, Johannes 17 lazen. En oom Harm, dat was haar man, ik noemde haar tante Marie, dat was een beetje dichterbij. Verder was je niet met jij en jou, dat bestond toen nog niet. Maar heel dichtbij haar. Maar ze hebben elke zondagmorgen dit voorgelezen. En toen dacht ik, nou, daar raak je ook op uitgekeken. En daar stop je vanzelf een keer mee. En dat wordt ook een traditie, dat wordt ook een vorm. Zoals alles in een kerk vorm kan worden. En de frisheid daarvan weg kan hebben. En nu denk ik, om haar met de manier, als het nou zondagmorgen zou zijn, dan zou ik mijn best doen om daar op een zondagmorgen bij te zijn. Die hebben enorm veel voor me betekend. En die hebben waardevolle, het bijzondere van de Heer Jezus aan mijn hart gebracht. Dat had ik toen niet door. Maar nu, ik heb dit vaker geventileerd. Als ik ooit een boek ga schrijven, dan gaat het daarover. Maar misschien geeft de Heer er bijna nooit tijd voor. Dat zou kunnen. Maar het is zo'n uniek gebeuren geweest. Zo uniek. Dat ik zo'n beleving eigenlijk aan iedereen gun. Ik wil iets daarvan ook emotioneel, gevoelsmatig aan u meegeven. En dat is dat we mogen zien wie de Heer Jezus is. Dat we hem mogen zien. Als er ergens behoefte aan is vandaag de dag, dan is het aan het zicht op de Heer Jezus. We zeiden in een klein voorgesprek. Er zijn hele groepen mensen die nooit meer iets over de Heer Jezus horen. Wel over hun kerkleer en hoe dat in elkaar steekt en wat er allemaal fout is bij de buren. En ook bij die buren. Ik wijs maar even naar een paar kanten, maar u weet precies wat ik bedoel. En daar word je mee plat gegooid. En dat moet je weten, want je moet toch wel weten waarom je niet daar en ook niet daar bent, maar waarom je bij ons moet zijn. En hier moet je zijn, want we zijn de enigen die het nog goed zien. Een hele groep mensen vandaag kwam tot de conclusie, en schrik niet, dat was een hele grote evangelische koepel waar heel veel gemeenten onder hangen, kwamen tot de conclusie, we hebben over alle mogelijke dingen gepraat en we hebben overal de accenten gelegd. We hoorden niks meer over de Heer Jezus. Zij. Daar is nu een opwekking gaande, dat zei ik al een keer. Maar die opwekking die gaat door. Maar die opwekking is niet alleen daar het geval. Die is overal. We worden door de duivel gebombardeerd. Dat voorbeeld heb ik gebruikt de vorige keer. Met granaten en met projectielen. Zoals in Oekraïne de ene verwoesting na de andere verwoesting plaatsvindt. En er een enorme vluchtelingenstroom op gang kwam. Zo is het ook vandaag. Die projectielen komen in de gemeenten terecht. Die worden beschadigd. Die worden gedeukt. Die worden plat gegooid. En dat zijn vluchtelingen. Vluchtelingen. Waarheen? Waar moeten we het zoeken? Afgelopen donderdag was ik ergens, het maakt niet uit waar. En een broeder die voorgaat in allerlei gemeenten in het Zeeuwse, heel ver bij ons vandaan, en kende hem ook verder niet. Die zei, we moeten sprokkelen, echt sprokkelen, om nog een beetje over de Heer Jezus te horen. Daarom was hij daar, hij wilde die preken horen. Hij wilde dat graag meenemen. En gaf dat weer door, daar, waar hij dan woont. Sprokkelen, om nog iets van de Heer Jezus te horen. Het probleem is dat we ons bezighouden met discussies over homofilie en transgenders en toeters en bellen. Nee, ik bedoel dat niet, ik wil het niet afdoen als of iets buiten niks is. Maar als dat voedsel wordt voor de gemeente, een discussie daarover, nou vergeet het dan maar. Of een andere punt. Ja, maar wij willen of in talen spreken, of we willen wonderen, we willen genezingen, of we willen profetieën. We willen, ja, nou, de Heer is machtig en bam, dan wordt er een stuk tekst tegen aangesmeten. En ze horen niets over de Heer Jezus, uitgerekend daar, waar dit zo sterk is. Maar die anderen dan, die zeggen, ja, maar wij hebben het heel goed hoor. Wij houden ons aan de leer van de vaderen en dat laten we ons ook niet ontfutselen. Ja, wat denk je wel? Horen ook niks. Het is zo'n enorme vluchtelingenstroom geworden. En de een sprokkelt langs de zijkant en de andere kant. Sites, andere predikanten, buitenlandse of binnenlandse, vul in. Maar jij en ik vandaag, waar kijken we naar? Wat hebben we voor onze ogen? Zien we nog iets van de Heer Jezus? Horen we iets over hem? Dat is makkelijk gezegd, maar het is o zo moeilijk. Ik denk dat elke prediker zal zeggen, ik verlang er toch naar dat mijn prediking christocentrisch is. Dat betekent dat de Heer Jezus, de Christus, het centrum is van die prediking. Maar als je op datzelfde moment niks van de Heer Jezus zegt, maar over zichzelf en over zijn uitleg praat, dan schiet hij weer zijn doel voorbij. Ik zou zo graag willen dat we iets van een eenvoudig christelijk leven kennen. Op weg hier naartoe dacht ik aan een geschiedenis ooit gebeurd hier in Emmen. Niet in dit gebouw. Ik was in een verpleeghuis ergens aan de rondweg. Ik weet echt niet meer hoe het heet, maar goed. Ik had in die tijd een model van de tabernakel, die heb ik nog wel. En die nam ik mee en ik heb op hun verzoek of op wiens verzoek, ik weet het niet meer, dat ding daar neergezet. En ik heb daar proberen duidelijk te maken wat de Heer zou willen zeggen met dat model over onze Heer Jezus. Er zat een mevrouw in de zaal. Die had de hele avond een beetje zo. En een beetje verdrietig. Ik keek me niet aan. En ik, wat zou ze voelen? Weet ik bewogenheid, stukje. Koffie. Pauze. Ik ga naar haar toe. Ze zei, mevrouw, ik had hard genoeg geschreeuwd. Zei, kon u het horen? Oh ja. Ja, het had wel een decibel minder gekund. Ik zei, maar mevrouw, begreep u het ook? Dat heb ik gevraagd. Toen moest ze huilen. Ze zegt, ja, meneer, ik zal u wat zeggen. Ik heb een oogziekte. En ik heb... Die oogziekte is zo ver gegaan dat ik nu niets meer zie. Ik ben helemaal blind. Nou, toen schrok ik. Ik denk, ja, geen wonder dat ze me niet aankijkt. Dat denk ik even. Ja, maar die praktische dingen komen er dan ineens op een plekje te vallen. En soms zei ze, dan heb ik zo'n pijn in mijn ogen. En soms kan ik er niet van slapen. En gelukkig vroeg ik, wat doet u dan als u niet kunt slapen, 's nachts? Dan denk ik aan de Heer Jezus, meneer. En dan zie, hoort u het haar zeggen? Dan zie ik hem. En ik word er zo blij van. Nou, ik had de preek gehoord. Voor mij. Je kunt van alles zeggen en niet de Heer Jezus zien. En je kunt ook van alles beleven en 0,0 zien. Het was dezelfde week dat ik een toespraak hield in Schoonhoven. Daar kwam ik regelmatig, ook één keer in de maand. En daar zat altijd één meneer achter mij die blind was. Hij heette Jan. We hadden goed contact, had hij wel een grapje. Op een bepaald moment, diezelfde week, die week van die Emmense mevrouw, zitten daar 3 mannen achter mij. En Jan zegt, ik heb nog 2 wegen over hoor. Ik zeg, oh ja. Ze zijn ook blind, zei hij. Maar ze kijken wel hoor. En ik heb mijn preek gehouden. Ik weet niet meer waarover. En dan hoor ik die mensen achter mij praten. En de een zegt tegen de ander, we hebben de Heer Jezus gezien, Jan. Ja. 3 blinden. De vraag is, wie zie je nog vandaag? Die prediker die moet maar wegvallen. Dat is niet zo belangrijk. Dat beeld hoeft niet. Als iemand tegen ons zegt, dat komt voor afgelopen zondag nog een, we hebben u zo vaak gehoord, we willen u wel eens in levende lijven zien. Daar trap je toch op af. Dat zeg ik dan wel. Maar het kietelt ook nog aan de andere kant. Het streelt ook nog wel een beetje. Maar laat die prediker maar weg. Maar laat dat prachtige beeld van de Heer Jezus zichtbaar worden. In Johannes 9, komt de Heer Jezus weer een keer geslagen uit de tempel. Ze wilden hem met stenen gooien. Ze wilden hem uit de tempel bonjouren. Ja, ja. En hij komt bij het voorbijgaan, ziet hij daar een man zitten, blind van zijn geboorte af. U kent die geschiedenis. Die blind geborene. De discipelen vragen, meester, wie heeft gezondigd? Hij? Is het zijn eigen schuld dat hij nu blind is? Of hebben zijn ouders het misschien helemaal verknoeid? Is het hun schuld mogelijk? Dat vragen de discipelen. En de Heer Jezus zegt concreet, nee, nog hij, nog zijn ouders. Geen sprake van schuld. Dat is niet daardoor. Opdat de werken van God in hem openbaar zullen worden. Daarom is hij blind. Heb je zich ooit afgevraagd waarom u een kwaal hebt waardoor de werken van God openbaar worden? Ja, maar daar ben je al een stuk verder, hoor. Daar ben je al heel ver heen om het te snappen. Nou, dat zegt die man nog niks. Toen maakte de Heer Jezus slijk, een beetje speeksel van hem, een beetje slijk van, smeer op de ogen, moet zich heen, ga wassen in het badwater van Siloam. En komt ziende terug. U kent het wel. Heb je zich ooit gevraagd waarom? Wordt het daar niet erger van? Als je een blinde dan ook nog helpt met wat modder en slijk en prut van deze aarde en dat op zijn ogen smeert. En hoe komt hij dan bij dat badwater? Moet toch iemand hem brengen? Ik kan toch niet zomaar erheen fietsen? Nou, al die dingen zijn geweest. Die heb je al lang gehad. Maar vraagt u zich nu eens af wat er gebeurt in dat hoofdstuk. Aan het eind van dat hoofdstuk, hoofdstuk 9, Johannes 9, zeggen mensen, ja, dit kan niet. Nee, u zegt dat u ziet, maar u bent nog blind, zei de Heer Jezus. Dus dat zegt hij tegen mensen die wel twee functionerende ogen hebben, maar geen gram zien van hem. Niks, nul. Heb je echt ooit afgevraagd dat de Heer Jezus door speeksel op de grond te gooien zijn DNA op de grond legt uit het stof waaruit die man geformeerd is? Stof zijt gij en uit dat stof zult u wederkeren. Dat het stof van de aarde, dat was zijn DNA, het DNA van die man. En het DNA van de Heer Jezus, dat was speeksel uit zijn mond en dat vermengt hij, dat legt hij op zijn ogen. En als hij dat brengt bij Siloam, zacht wateren vloeiend, Jesaja 8:6, lees maar een keer over Siloam, hoe God daarover spreekt. Nou, als je dat meemaakt, dan ben je uitgezonden. Dat betekent ook, staat er in de tekst, dit betekent uitgezonden. Zoals de Heer Jezus uitgezonden is, zo wordt deze man uitgezonden. De Heer Jezus zegt in Johannes 9, ik ben het licht der wereld en zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van deze wereld. Maar hij ging weg en nu zijn jullie aan de beurt. Jullie hebben het licht van mij gekregen. Het zien van hem houdt verband met het nieuwe leven. De anderen zagen ook de Heer Jezus. Hebben hem zien wandelen. Hebben hem wonderen zien doen. Hebben hem misschien een preek horen houden. En het heeft niks gewerkt. Tegenstand, vijandschap eerder. Maar dat andere van hem... Wie is hij hier, diezelfde blind geboren in datzelfde hoofdstuk? Ja, dan wil ik hem graag aanbidden. Ja, maar ik ben het, zei de Heer Jezus, die met u spreekt. Die is het. En hij aanbad. Een prachtig, prachtig verschil. En hij was toen al aan het preken. Naar de voorgangers, de fariseeën en de schriftgeleerden, naar de buren toe. Hij was al bezig. Hij was al bezig met zijn zending, uitgezonden. U en ik... U zijn uitgezonden. Waarom? Omdat we hem gezien hebben. En koester dat nu eens. En hou dat alsjeblieft vast. En laat de gemeente zijn met het diepe, diepe verlangen. Heer Jezus, we willen u zien. We willen graag u zien. We hebben genoeg van voorgangers. We hebben genoeg van theorieën. En we hebben genoeg van allerlei kerkelijke twisten. Die lang of kort geleden plaatsvonden. Maar we willen u zien. We willen echt het diepe, intense verlangen hebben om u te zien, Heer Jezus. En dan moet je je met hem bezighouden. Dan moet je maar naar dat fotoboek gaan kijken. Ik probeerde in een heel andere setting vorige week 10 preekjes te houden. Er is iets gebeurd, hoor. Want uit de psalmen. Maar probeert u het voor uzelf. U denkt, ja, dat is het Oude Testament. Nou, ja, nou, heb je het ooit geprobeerd? Heb je ooit geprobeerd om met Psalm 1 te beginnen? Alleen, makkelijke opgave. U bent bij Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt, die niet zit in de kring van de spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, die zijn wet overpeinst bij dag en bij nacht. En hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Ja. Onze kinderen zingen dat. Ja, dat kinderen. Ja, kinderliedje. Oh ja. Wie is die man? Begin nou eens eerlijk. Wie is hier in Emmen ooit aanwezig geweest? Een man die aan des Heeren wetse welgevallen had en alles wat hij deed, dat gelukte. Er is maar één man die dat gedaan heeft. Wie is dat? Mijn Heiland. Oh ja, Psalm 1. Welzalig de man. Eerste regeltje. Gaat over hem. Het is een Messiaanse psalm. Psalm 2, Messiaanse psalm. Spring, Psalm 22, Messiaanse psalm. Psalm 23, Messiaanse psalm. Psalm 45. Het duizelt je. En je krijgt een heel fotoboek van hem alleen al in het psalmenboek. Ja, ik ben opgegroeid met het elke dag, elke week een couplet uit je hoofd moeten leren en dat moeten opdreunen op maandagmorgen. Nou ja, als je een goed geheugen hebt, krijg je daar een 10 voor. Dus het enige 10 die ik altijd kreeg op het rapport was voor het versje 10. Ja, dat lukte aardig. Maar het zegt niks over de inhoud, maar dat is je kop misschien. Maar nu denk ik, ik wou dat ik de Heer Jezus gezien had toen. Nooit iemand heeft me erop gewezen. Nee, maar jij, nu en ik, wij. Kijken naar de Heer Jezus. En vanaf het moment dat je hem ziet. Ik zei de vorige keer dat me hier. Dat er een net afgestudeerde predikant van een theologische faculteit in Kampen opbelde en zei, ik heb geleerd dat je niet achter elke boom de Heer Jezus mag zoeken. Mag niet, het is verboden. Dat komt omdat typologie, zo heet dat officieel dan, hè? Dus betekenissen in type, die mogen dus niet toegepast. Mensen werden, omdat ze typologie bedreven, omdat ze dat deden, om de gebeurtenis als voorbeeld, als type voor jou, voor ons, voor onze tijd neer te zetten, dat mocht niet. En die werden uit hun ambt gezet omdat ze typologie deden. Nou, predikant, geleerd, 6 jaar lang. Studeer, nee, niet achter elke boom de Heer Jezus. Hij is benoemd, predikant. Begint met die nieuwe taak. Krijgt van 2 gemeenteleden toespraken. Van daartoe is zijn handen gefrommeld of gegeven of weet ik veel, luistert. Knapt, echt knapt. Luistert meer, belt op. Ik moet je zeggen, ik zie achter elke boom de Heer Jezus. Nauwelijks 3 maanden aan de slag. Maar waarom? Wat een schade dat je al die jaren voorbij hebt laten gaan en de Heer Jezus niet zag. Terwijl hij zo prachtig naar voren komt. Op alle mogelijke bladzijden van de Bijbel. Lieve mensen, dit moet uitgangspunt zijn, want zonder dat kun je dit onderwerp niet. Ziet de aarde ooit nog iets terug van de gemeente? Zou de aarde ooit nog iets terugzien van mij? Nou, vergeet dat maar, dat hoeft op mij niet. Maar jullie in hem en de Vader ook in hem, wij in hem en ik wil dat al die mensen die nu tot geloof in de Heer Jezus kwamen en de Heilige Geest hebben ontvangen en nu leven uit God hebben, ik wil dat die bij me zijn, waar hij ook is, daar bent u. Want u bent één met hem. Ja, en dan gaan we denken, ja, wonen we nu in het Vaderhuis of wonen we dan in Jeruzalem? Judea, weet je wel, provincie. Of in de hemel, we hebben het erover gehad. Bewust hebben we dat ook als onderwerp meegenomen. Nee, u woont in het huis van de Vader. Daar blijft u. Daar heeft de Heer Jezus voor u plaats bereid. Daar is nooit iemand geweest. Daar is nooit een Israëliet, echt nooit een Israëliet voor u geweest. Wel een Israëliet die gelooft in de Heer Jezus. Messias beleidende Jood. Ik ken er een hele rij. Die echt geloven dat de Heer Jezus de Messias is. Die horen bij de gemeente. Die komen er ook. Maar jij en ik horen daar. En dank de Heer nu eens voor dat schitterende vooruitzicht. Daarboven in de hemel. Ver van het aardsgewemel. Oh Jezus, mijn Heer. Daar. daar zal ik hem aanschouwen. Daar zal ik zien wie hij is. Daar kom ik erachter dat het meer is dan ik ooit vermoedde. Dat al die prachtige dingen van de Heer Jezus daar samengevoegd een groot orkest vormen. Maar daar hoort u. U hoort daar. En daar blijft u ook. Maar dat kan ik toch niet. Oh nee, daar gaat hij weer. Want we denken op zijn emmens, mag ik het zo zeggen. Dan denken wij van, we zijn verhuisd naar het huis van de vader. En we hebben onze spulletjes uitgepakt. En we hebben het allemaal keurig netjes neergezet. Een bloemetje en zo, allemaal een tapijtje. Mooi behangetje. Nou, we hebben ons behoorlijk gesetteld daar. Dus zitten we in het huis van de vader. En nu moeten we zeker verhuizen. Nee, u moet helemaal niet verhuizen. U bent bij hem. En hij zegt, maar luister eens, ik moet nu even naar Jeruzalem. En wat zegt u dan? Nou, goede reis hoor. Denkt u dat u dat kunt? Dat kan niet. Dat doet u ook niet. Heer Jezus, waar u bent, daar wil ik ook zijn. Hoe ook. U begrijpt het niet en u kunt het niet helemaal precies duiden, invullen, van zo gaat het dan, technisch. Maar u bent wel bij hem. Wat zegt de Bijbel? Als de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat, dan blijkt dat u en ik, die opgenomen zijn in heerlijkheid, u en ik, die hier vandaan gehaald zijn, die hemelvaart hebben meegemaakt. Die Jezus is naar de hemel gegaan op hemelvaartsdag. Nou, we hebben binnenkort hemelvaartsdag. Denkt u dan maar daaraan en niet aan blauwtrappen. Aan dauwtrappen, dat bedoel ik eigenlijk. Fietsen. Ik fiets al nooit meer, dat blijkt wel weer. Maar goed, niet aan een soort fietstocht op de vroege morgen. Maar hij is weggegaan. En ze hebben hem nagestaard. En engelen hebben gezegd, zoals hij van u is heen gegaan, zo komt hij ook terug. Oh ja. En hoe ging hij dan naar de hemel? Nou, de Bijbel zegt u, mag ik het voorzichtig zeggen, heel precies. Daniel zegt, weet je hoe dat ging? Op die wolkenwagen. Ja, Ezechiël, mijn collega, Daniel spreekt, hè? Mijn collega Ezechiël, ook profeet, die zei hoe die wagen er ongeveer uitziet. Hoe dat voertuig in elkaar gestoken wordt. Met wielen en met vuur en met glorie en met heerlijkheid. En u gaat. En hij stapte in. En de discipelen stonden erbij. Hij stapte in zijn eigen taxi, in zijn eigen hemelwagen. Op een lichte wolkenwagen. Zo zegt dat mooie oude lied dat. Werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op naar zijn vaders troon. Wat was een wagen? En hij stapte in en hij werd weggehaald en hij werd naar de heerlijke, naar de troon van God gebracht. Daniel 7 zegt, en met de wolken van de hemel kwam iemand, die wolken, diezelfde wolken, die wolkenwagen, die kwam eraan en die kwam bij de oude van dagen, bij Jehovah zelf. Wat een prachtig gebeuren. Nou, de hele hemel viel stil. De Heer Jezus komt binnen en vult alles. En vanaf dat moment is hij de Heere der Heren. Krijgt hij koningschap en macht en majesteit en heerlijkheid. Gaat hij regeren. Alle titels zijn voor hem. In één keer. En dan stopt het even. Ja, dan stopt het even. En dan komt de Heer Jezus weer. Wanneer komt hij weer? Nou, dat is totdat hij komt. Hè? We zijn hier op aarde totdat hij komt. Maar hij komt ons hier vandaan halen. Hij zegt, weet je, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Heb je hem gezien? In die wolkenwagen, weggetrokken. Vanaf de Olijfberg vertrokken. Bij de oude vandaag aangekomen. Heerlijkheid en glorie daar in de hemel. Een plekje voor jou geregeld. Naambordje erbij. En dan komt hij terug. Komt hij dan op aarde? Nee, zegt de Bijbel. Nee. Hij komt en hij is en hij roept. Kom! Een bevel, een bevelend roepen. Zegt de Bijbel. Een soort oproep. En in een punt des tijds, in een ondeelbaar ogenblik, gaan de gelovigen die hier op aarde zijn, naar hem toe. En de gelovigen die al eerder ontsliepen, die in het paradijs zijn, die worden wakker gemaakt. Nee, die slapen niet hoor. Die zitten op het puntje van hun stoel. Sorry voor die stoel. Sorry voor het zitten. Want u weet het ook niet precies en ik weet het ook niet precies. Maar ze zijn daar in heerlijkheid en ze wachten op het moment. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Zie je wel, ze zijn nog eerst aan de beurt. En wij die hier op aarde zijn, we worden veranderd. Worden weggehaald, opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En hij brengt ons zo daar waar hij zelf is. Dat gaat gebeuren. En ik zou zo graag willen dat u dit vasthoudt. Dat u ziet, kijk eens, die hemelvaart van de Heer Jezus, ja, dat is toen en toen gebeurd. Daar hebben we een datum bij. Hebben we vanaf dat moment hemelvaartsdag genoemd. Maar uw en mijn hemelvaart, ja, vaag. Nou, u weet wat er in een gemeente kan gebeuren als het om dit onderwerp gaat. Discussie, wel, niet. Het gaat wel gebeuren. U gaat naar hem. En als u bij hem bent, wordt u naar uw plekje gebracht, naar uw plaats gebracht. En uw plaats is in het huis van de Vader, waar de Heer Jezus dit allemaal heeft geregeld. En is dat het einde? Nee, dat is niet het einde. De Bijbel zegt heel precies dat er een moment komt dat er ook nog een bruiloft plaatsvindt in de hemel. De bruiloft van het Lam. En die bruiloft van het Lam betekent dat de bruidegom een bruid krijgt, een vrouw krijgt. Nou, volgende discussie, Israël de bruid, de gemeente de bruid. Nou, daar kun je weer 12 jaar over van, bijna een 80-jarige oorlog overhouden. En vrede van Münster helpt ook niks. Ik bedoel het niet spotten, maar ik wil alleen maar zeggen hoe krom de zaak zo in elkaar zit. Maar dit is wat de Bijbel u en mij leert. Dat hele beeld van Adam en Eva bestond al ver voor Israël bestond. Dat roep ik al 10 keer in deze serie, geloof ik. Israël kwam pas 2000 jaar na Adam en Eva. Toen kwamen ze pas in beeld. Niet eerder. 2000 jaar. En die 2000 jaar heeft geduurd vanaf Abraham tot aan het kruis. En toen zeiden ze, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Nou, daar zit je met de gebakken peren. Sorry dat ik het heel voorzichtig zeg. Dan zoek ik me een andere bruid. Dan krijg je een nieuwe periode van 2000 jaar. Die is nu nog gaande. Tijdperk van de gemeente. Maar die gaat hier vandaan. U wordt weggehaald. De Bijbel zegt het. U hoort hier niet. Uw burgerschap is in de hemelen. Hier heb je niks te zoeken. Nul. Daar moet u zijn. En de Heer Jezus komt u halen. En wij gaan naar hem. Onze hemelvaart staat op aanbreken. Misschien wel op hemelvaartsdag. Wie zal het zeggen? Nou, ik hoop het. Vroeger voor mij was hemelvaartsdag een muziekconcours. Want mijn vader was dirigent en ik moest ook een beetje mee toeteren. Ter Apel een muziekconcours en een slochter. Grunnigers. Ja, doe maar. Maakt niet uit, maar Dat was die zondag dat je maar 1 keer naar de kerk moest. 'S morgens nog wel eventjes gauw naar de kerk, maar 's middags was je dan toch vrij, hè? Dat was iets bijzonders. Ik hoop dat u het pakt. Maar het was ook fijn. We hebben daar ook van genoten. En die prachtige dingen worden mooi ingevuld als we bij hem zullen zijn en voor hem gaan spelen en voor hem gaan zingen en voor hem gaan getuigen en voor hem het nieuwe lied laten horen. Prachtig, hemelsdag. En u zegt de Bijbel dat er een moment komt dat u hem, de Heer Jezus, terugbrengt naar de aarde. Dat was ons onderwerp. Ziet de wereld ooit nog iets terug van de gemeente? Nou, dat komt. Hoe gaat dat? Er komt een moment dat de Heer Jezus zegt, en nu is het tijd om die grote verdrukking te breken die gaande is. Op het moment dat wij dit allemaal meemaken, is het een grote beestenboel hier op aarde. Een beest uit de zee, een beest uit de aarde en een draak uit de hemel. Nou, dat noem ik dan gewoon een beestenboel. En die hele beestenboel wordt afgesloten. Wanneer? Als de Heer Jezus uit de hemel komt, weer terugkomt. Hoe komt hij dan terug? Net als vroeger? Nee, vroeger kwam hij in de moederschoot van Maria door de Heilige Geest. Nee, heel anders. Hoe dan? De Bijbel zegt het heel precies. Dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Dus niet in Nazareth. Maar ook niet in Jeruzalem nog. Op de Olijfberg. Oostelijk van Jeruzalem. Heel precies. En de Bijbel zegt dat de gemeente wordt gezien als een enorme diamant. Nou, dan ga je, als je daarover doordenkt, ineens iets snappen van het unieke van de gemeente. Voor God ben jij, zijn wij, alle gelovigen die bij de gemeente horen. Dat zijn allen die de Heer Jezus kennen en hem hebben aangenomen en door de Heilige Geest hebben gekregen, ontvangen, horen bij het lichaam van Christus. En of je nu wel of niet volwassen gedoopt bent, of je wel of niet Maranatha-achtig bent. Alleen die mensen die horen erbij. Maar die vormen samen een enorme diamant. Van ja, enorme afmeting. Van hier tot Madrid is het, ik weet niet hoe vaak gezegd. Zo breed, zo lang, maar ook zo hoog. Dat is een kubus. En een kubus, het heilige der heiligen. Sorry, ook een kubus, altijd. Met Salomo's tempel en met het tabernakel, het heilige der heiligen. Altijd een kubus. Waar de Heer woont. Er zit geen verschil in maat. Van welke kant je ook kijkt, het is altijd even groot. Mooi, hè? Dat vind ik prachtig. Zelfs maten zijn daar mooi. En dat komt uit de hemel. Zo'n blok diamant. En dat land ongeveer boven Jeruzalem. Boven de Olijfberg. En wij mogen de Heer Jezus vergezellen, u en ik. We mogen hem brengen naar de Olijfberg. Nou, die splijt dan gelijk midden door. Dat zit er dik in. Dat houdt geen stand. Er komt een groot dal. Ja, dat ding moet ergens landen. Er wordt een nieuw vliegveld gecreëerd op hetzelfde moment. Een enorme aardverschuiving, een aardbeving. Daar is dat nieuwe Jeruzalem. En de Heer Jezus is het centrum van dat nieuwe Jeruzalem. En jij en ik vormen deze entourage voor hem. Ziet de aarde iets terug van de gemeente? Nou, ze zijn stom verbaasd. Op het moment dat de vijand toe wil slaan, echt een finale dreun wil geven, nog één dreun en Jeruzalem is plat en alles is overwonnen en alles is van de tegenstander, op dat moment komt hij uit de hemel. In die heerlijkheid. En jij bent erbij. Alle heiligen met hem, zegt Zacharia 14. Op het moment dat dit gebeurt, uit de hemel. Hij komt op de leven. En alle heiligen met u. Hij komt dus niet alleen. Jij bent erbij. En jij zegt, oh, sorry, ik ben aan het verhuizen. Nee, u blijft daar. Zoals de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, permanent in de schoot van de Vader was. Hij is daar nooit uit geweest. Daar geloof ik geen biet van. Nooit. Dat is allemaal menselijk gepraat. Maar hij bleef in de schoot, in de tegenwoordigheid van zijn Vader. Continu. Zo bent u ook nog steeds in het huis van de Vader. Maar u gaat hem al werkend, al dienend, al jubelend, al begeleidend vergezellen. En Jeremia 31 zegt, dat heb ik al vaker uitgelegd hier, Jeremia 31. De Heer schept iets nieuws op de aarde. Als het herstel van Israël begint, als dat ooit gaat plaatsvinden, dan komt hij. En het merkwaardige is, een vrouw zal die man omvangen. Het gaat om het herstel van Israël. Wie is die vrouw? Is dat Israël? Nee, dat bent u, zijn wij. Wij vergezellen de Heer Jezus. Wij zijn het gezelschap om hem heen. We beschermen de Heer Jezus. Hetzelfde vergezellen kun je ook met beschermen vertalen. Dat prachtige uit de hemel komende schouwspel. En de Heer Jezus gaat naar Jeruzalem. De Heer Jezus gaat naar die tempel die Ezechiël omschreef. En waar de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Yahweh gaat wonen. Hij gaat er wonen. En u dan? U ook. Want hij is bij u en u bent bij hem. En ik wil dat die bij me zijn die u mij... Oh ja. Dus hij wil dat we weer op aarde komen. Ja, wil hij dat we weer naar Emmen gaan en daar in Emmen even laten horen bij de buren met name. Of bij christelijke mensen die ook christelijk waren, maar toch niet geloofden. Van, zie je wel, ik had gelijk. Nou ja, dat is, zo zijn wij. Nee. U gaat misschien naar die buren toe. Misschien, als dat een optie is. En gaat zeggen, ik wil je zo graag kennis laten maken met die prachtige dingen van de Heer Jezus. Vertel het mooie van de Heer Jezus. Niet wat ze niet deden, maar dat wat hij wel is. Daar mag het accent liggen. Op het positieve van de Heer Jezus. En zo ziet de aarde de gemeente terug. Als een heel bijzonder gezelschap. Nooit eerder was dit zichtbaar. Toen de Heer Jezus als eerste kwam, was hij alleen. En nu die komt voor de tweede keer hier op aarde, komt hij samen met u. Samen met ons. Terug. En hij zal heersen 1000 jaar. Oh, dus 1000 jaar. En ja, je krijgt een lintje van 1000-jarig trouwendienst. Komt in orde. Ik gooi er zo'n bungeltje in om eventjes iets afstand te nemen. Maar u blijft in het huis van de Vader. Terwijl u werkt samen met hem. En u regeert over uw deel. 10 steden. 5 steden. 1. Een gehucht. U weet wat ik heb uitgekozen ooit. Het gehucht Schaaphok tussen Harkstede en Slochteren. Nou, kleiner kan niet en het is al vervallen, dus ik kan er niks aan verknoeien. Dus als ik daarover moet regeren, wordt dat niet beroerder. Het is al weg. Dat is mijn kwalificatie, want ik wil zo graag de Heer Jezus laten zien. Ik zou wel graag ergens de Heer Jezus willen laten zien. En nog steeds beseffen, ik woon in het huis van de Vader. Zoals de Heer Jezus permanent in de harmonie met zijn Vader was en bleef en hier op aarde diende en de storm trotseerde en de hoon en de stenen ontweek. Zo was hij. En de aarde ziet deze situatie terug. En er komt nog een keer een kink in de kabel, want de Satan staat een keer weer op na die 1000 jaren van vrede. Ziet weer kans om een hele horde achter zich aan te krijgen. En dan komt er vuur en dan wordt de hele aarde verbrand. Oh ja, ziet de aarde nog iets terug? Nou, dan ziet die aarde bestaat dan niet meer. Dus onze aarde zoals die er vandaag ongeveer uitziet, dat is dan voorbij. Is over, is verbrand. En dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die aarde heeft het grote voorrecht dat God in haar midden woont. De tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Zoals de tabernakel daar stond als een soort tent van God te midden van, het volk Israël. Zo zal Gods huis, de gemeente, daar zichtbaar zijn. En of ze het kunnen begrijpen, ik vermoed van wel dan, want ze zullen niet meer gehinderd worden door de zonde. Dus hun verstand is ook helder, is verlicht. Ze zien zoals ze nog nooit eerder zagen. Dat gaat dan gebeuren. Dus de gemeente is een heel bijzonder instituut. Zo rijk, zo bijzonder, dat u zich echt moet afvragen, begrijp ik het een beetje, heb ik het wel helder? Ik hoop van harte dat u dit ziet. En dat u het mooie van onze Heer Jezus ziet. En dat u door dit verhaal van vanavond heen één ding overhoudt. We willen hem zien. En als we hem zien, dan zitten we precies in het centrum, dan zitten we in de kern. En als we het over het gehakketak van onze theologie hebben of onze uitwassen, vergeet het. Maar als we hem zien, dan worden we blij en gelukkig. En dat is nu precies wat de Heilige Geest door dit van vanavond aan jou wil zeggen. Je moet bij hem zijn. We willen Jezus onze Heer zien. En ook al ben je stekenblind. We hebben de Heer gezien, Jan, zei die ene meneer, die blinde. Ik hoorde het nog. En die mevrouw uit Emmen, dan zie ik mijn Heer. dat maakt alles anders. En dan bent u bij hem, met hem, en u gaat met hem regeren, maar u gaat ook met hem een getuigenis vormen. Eén blok getuigenis voor hem en voor zijn naam en voor zijn eer. Ik hoop dat dit blijft hangen. Ik hoop dat u dat ook zo wilt ervaren. Ik wil er graag voor bidden. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. We zijn beperkt in onze woorden, we zijn beperkt in ons uitleggen. We kunnen alleen maar de teksten noemen en de route aangeven, omdat de Schrift dat doet. We willen u danken dat hij de Christus van de Schriften is, dat hij de geliefde van de Vader is, dat hij uw heilsplan uitvoerde en nog verder uitvoerde, dat u samen met de Vader dat gedaan hebt. Maar u wilt het ook samen met ons doen, als we verheerlijkt één zijn met u, de heerlijkheid hebben die u zelf kreeg toen u het werk volbracht had. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Dank u wel daarvoor. Dank u voor dat prachtige. Dank u voor onze hoge positie in Christus. Schitterend, voor eeuwig, altijd. Waar hij is, daar worden wij zichtbaar. Wat zal de aarde smullen van hem. Wat zal het een zegen zijn als we ook vandaag door ons gedrag en door onze woorden iets bijzonders van hem vertellen. Wat hebben we zelf kunnen smullen als er iets moois van de Heer Jezus werd verteld. We danken u voor predikers die dat deden, die een boek schreven of die ons iets hebben nagelaten over hem. Dank u wel. Dank u wel voor deze dingen. We prijzen uw naam en bidden voor elkaar dat we dit vasthouden totdat de Heer Jezus komt. Amen. Ik heb eigenlijk maar één vraag gekregen. U bent mij heel genadig gaan behandelen, vond ik. En de vraag was ook niet zo moeilijk. Het ging dus over hoe gaat het met al die mensen die misschien wel gelovig zijn, maar niet van de Heer Jezus gehoord hebben. Dat kan, hè? Ik ken er. U ook. Want ook in het Oude Testament zijn heel veel mensen gestorven die wel geloofden in Yahweh en de Heere en ook zijn wil wilden doen, maar toch niet van de Heer Jezus hebben gehoord. Het is dus echt nodig om je af te vragen, hoe ligt dat bij God? Ik ben er zeker van dat de Heer exact weet wat je wel en wat je niet hebt kunnen weten. En als iemand nooit van de Heer Jezus heeft gehoord, of het nu in de binnenlanden van Nederland is, hoe u denkt, dat kan niet, of in de binnenlanden van, u zegt, ja, in binnenlanden van Afrika, dat kan. En binnenlanden van Azië, kan natuurlijk. Het kan overal gebeuren dat ze nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. En toch, ik heb me vroeger een keer vastgebeten aan het boek Job. En dat doe ik nog wel, want ik vind het een heel intrigerend Bijbelboek. Het is een heel interessant boek om te lezen. Ja, nee, hoe moet ik het zeggen? Je denkt na 4 hoofdstukken, 5 hoofdstukken, nou, het verhaal van al die vrienden en al dat geleuter onder elkaar, dat sla ik maar over. En dus gaat het boek dicht. Maar Job is zo'n voorbeeld van niets van Mozes, geen woord over Mozes, geen woord over de wet. Job moet een tijdgenoot geweest zijn van Abraham. Net zo'n herdersvorst. En in die tijd toch God dienen en wijken van het kwaad. En God zelfs tegen de Satan zegt, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Vroom. Wat hij doet met zijn kinderen, hoe hij omgaat met zijn gezin. En Job, zou Job een gelovige zijn? Nou, ik denk, niemand van ons zal zeggen, nee. Maar heeft hij ooit van de Heer Jezus gehoord? Nooit. Toch wist hij, ik weet Er moet een verlosser komen. Ik weet dat mijn verlosser leeft, komt zelfs uit het boek Job, die tekst, die taal. Dat betekent niet dat hij profetisch zag dat de Heer Jezus zou komen, maar dat betekent wel dat hij rekende met wat God zelf gezegd had. God gaat zich een lam ten brandoffer voorzien. Dat is de taal van Abraham. Toen Isaac terugkwam vanaf het altaar, dat niet doorging en daar een ander in de plaats van Isaac werd geofferd, toen heeft Abraham ook profetisch gezegd, er komt een lam van God. Dat wisten ze. Er moet iemand komen die dit verlossingswerk gaat doen. Maar wie dat was, dat wisten ze niet. Ik denk dat de grote profetie van Johannes de Doper is geweest toen hij hem zag wandelen, zijn neef, sorry hoor, hij moet van hem gehoord hebben, Elisabeth, zijn moeder. Maar Johannes de Doper zelf is al een keer omhoog gesprongen voordat hij springen kon. Ik bedoel, in de baarmoeder al. Hij sprong op. De Bijbel zegt van Johannes, hij was al vervuld van de Heilige Geest voordat hij naar buiten kwam. Dat gaat heel ver. En vervuld van de Heilige Geest kan niet anders, want hij moet die kant op gekeken hebben. En toen zag hij iemand lopen en toen zei hij als profeet, de grootste van alle profeten, Johannes de Doper, zie het lam van God, daar heb je hem. Daar hebben we naar uitgekeken. Die moest komen. Maar al die anderen voor hem zijn misschien gestorven. Of die zijn zeker gestorven. En die worden bekeken, die worden beoordeeld naar wat zij van God hebben kunnen kennen. En daar moet je rust over hebben. En dat betekent ook dat onze kinderen die sterven, als ze 1 jaar zijn, 2 jaar zijn, of nog jonger, misschien wel geaborteerd zijn. Zover ga ik hoor. Die hebben nooit nee gezegd tegen wat God aanbiedt. En als ze dat heil nooit hebben afgewezen, zijn ze behouden. Ach en wee over de velen die gestorven zijn al in de moederschoot. En een grote schare van kinderen en zuigelingen brengt hem lof. Ik weet het niet hoe ik dat benaderen moet, hoe ik dat precies duiden moet. Alsof ik het goed praat. Ik praat abortus nooit goed. Dat is niet goed. Dat is foute boel. Dat is echt niet goed. Dat is niet Gods weg. Maar ze hebben nooit de Heer Jezus afgewezen. En nu komt de vraag, maar als je dit bekijkt, dan zijn er veel meer mensen waarschijnlijk die eeuwig leven hebben, leven uit God hebben notabene, maar die niks van de Bijbel hebben geweten, die nooit iets hebben afgewezen, nooit nee gezegd hebben tegen het kruis, tegen de Heer Jezus, die nooit het verwijt kunnen krijgen. Ja, je knielde niet voor Jezus. Hè? Ik heb geknield bij het kruis van Jezus, zongen we vanavond. Nee, dat hebben ze nooit gedaan. Maar ze wisten dat ook niet. Ik wil zo graag duidelijk maken dat Jahwe echt weegt als de rechtvaardige. Die gaan nooit dingen verwijten of aanwrijven die niet goed zijn, als ze het niet geweten hebben. En daarom is het weten, het horen, zo'n verantwoordelijkheid. Als iemand het hoort of weet of leest, ja, dan sta je wel voor een ander verhaal. Maar mensen die gestorven zijn, en of dat nu kleintjes zijn, hele kleintjes zijn, of wat ouder zijn, dan hebben die mensen, omdat ze God niet hebben afgewezen, Gods genade. Maar u moet zich 1 ding goed vasthouden, dat betekent niet dat ze dus bij de gemeente horen. Er zijn categorieën van mensen die niet bij de gemeente horen en die eeuwig leven. Voor alle oud-testamentische mensen, maar zelfs oud-testamentische heiligen. Dat betekent helemaal niet dat die bij de gemeente horen, maar zelfs nieuw-testamentische club, de grote schade die niemand tellen kan, komt uit de grote verdrukking, is de gemeente al lang weg. De gemeente is al weg van deze aarde. Als die mensen tot geloof komen, die horen niet bij de gemeente. Maar ze zeggen wel, we hebben ons leven te danken aan hem die op de troon zit en te danken aan het lam dat geslacht is. U vindt dit in Openbaring terug. Dus die mensen die hebben en zegen en leven, maar horen niet bij de gemeente. Probeer nu eens een keer te zeggen, hoeveel categorieën zijn er nu niet, die groepen van mensen. Nou, voor dat Israël bestond en na de zondvloed. Nou, ga maar een poosje door. Ik denk dat u bij 7 uitkomt. Oh, goed, dat is misschien mijn theorie. Maar hoe dan ook, categorieën. Allemaal mensen die behouden zijn, maar die hebben geen bijzondere taak gekregen. Ik ben ooit in militaire dienst geweest. U misschien ook nog vroeger. Vroeger was het verplicht. Ja, die oude knarren die zitten hier nog. Sorry. Parade. En er werd een aantreden. Daar stonden al die groepen. Daar een peloton, daar een peloton. Daar een hele rijen. En er moest één bepaalde groep moest eruit gaan. Die werden eruit gecommandeerd. En die moesten dus een paar passen naar voren doen. En die werden dan beloond voor iets, omdat ze zo trouw of zo ijverig of zo fanatiek geweest waren, hoe je het ook noemen wilt. Maar zoiets gebeurde. Er staan al die 7 categorieën, die staan op een rij. Voor God, even, probeert u het dus. Als een soort groep, als een compagnie of peloton, maar neem een bataljon, is nog mooier, hoe meer hoe liever. En dan wordt gecommandeerd en dan komt die ene bataljon, dat ene bataljon komt eruit. En die krijgen een extra beloning. Weet u wat uw extra beloning is? U mag in het huis van de Vader wonen. En u mag hem vergezellen. Doet God dan anderen tekort? Nee, zei de Heer Jezus. Als ik arbeiders roep, u kent die gelijkenis, een hele moeilijke, Matthäus 21 geloof ik. 'S morgens om 6 uur, een denari. En om 11 uur, om 3 uur, om 5 uur. Weet je wat, je kent het. En die laatsten krijgen nota bene ook een denari. En die waren nog het eerst aan de beurt. En gemoppen. En maar zij dan? Ze hebben helemaal. Zal ik het gewoon zeggen? Die hebben helemaal niet gedacht wat ik dacht. Die hebben zich helemaal geen zorgen gemaakt over de opname van de gemeente, over de doop. En, oh, nou ja, upsieke. Nou en? Wat hadden we afgesproken? Mag ik met dat wat van mij is, mag ik mijn genade gaan geven aan wie ik wil? Jawel, dat mag. En u zegt de Bijbel van de gemeente, uitgerekend van de gemeente, dat zij uitverkoren zijn en dat zij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse. Dat staat alleen van de gemeente. Probeer dat dan eens. Dat is heel anders dan Israël. Daarmee doet God nooit Israël tekort. Nee, helemaal niet. Maar hij doet ook al die andere groepen niet tekort. Dat kan God helemaal niet. Hij kan niemand tekort doen. Maar hij gaat één groep buitengewoon zegenen. Mag dat? Ja, volgens de kennis en de theologische faculteiten mag dat niet. Want dan is God onrechtvaardig. Dat is precies hetzelfde verhaal als het verhaal met die arbeiders die op het laatste uur binnenkomen. En de Heer Jezus heeft je daarvoor gewaarschuwd. Nu, laat dat dan zo. Dus als er kinderen zijn of groepen zijn die niet persoonlijk een band met de Heer Jezus hebben kunnen krijgen, dan zal de Heer dat nooit kwalijk nemen. Ze zijn gezegend. Maar dat betekent toch niet dat ze dus bij de gemeente horen. Maar straks is er geen jaloezie meer als ze allemaal eeuwig leven hebben. En allemaal een prachtige toekomst hebben. Op die nieuwe aarde mogen wonen. Al die mensen. Vrede, rust, blijdschap. Al dat gehakketak van vandaag weg. En er is één groep. Ja, die. En wij maar mopperen, ja. Nou, waar een bof. Ja, noem het maar bofkonten. Maar sorry hoor, dat is geen taalgebruik misschien. Maar die zijn buitengewoon gezegd. Ja, dat klopt. Maar die zullen allemaal zeggen, u hebt gelijk, heren. U hebt één groep, hebben u eruit gekozen. En wij zien vandaag niet meer wat het unieke van de gemeente is. Dat is ons probleem. En we gaan God kwalijk nemen dat hij anders handelt met die groep en met die groep. Anders handelt met die mensen die uit een grote verdrukking komen. Of die voor Noach toch ook zijn er ook geweest. Seth en Enos begonnen ze de naam van de Heer aan te roepen. Wij gaan onze nieuwtestamentische brillen opzetten. En wij gaan eens even zeggen wat er allemaal fout of niet goed was. Stop. God heeft altijd een getuigenis voor hemzelf op aarde gehad. Altijd. En dat zal ook zo blijven. Of wij dat zijn zoals u het bedoelt, dat weet ik niet. Maar hij houdt dat wel. En hij heeft één groep heel bijzonder uitgekozen. En het merkwaardige is dat de duivel continu daarop aanvalt. Niet op algemene dingen, maar altijd op het unieke, het bijzondere. En omdat dat annex is met de Heer Jezus, verbonden is met de Heer Jezus zelf. Hij is ons leven, hij is ons alles, het hoofd van het lichaam, wij de leden. Omdat dat zo uniek is, valt de duivel daar aan. Nou, en al die anderen die blijven allemaal wel staan. Ik hoop dat u doorkrijgt dat u een heel bijzonder mens bent. Nou, dat is niet omdat het allemaal, omdat die auto het zo goed doet of zo. Dat kan wel een pechgeval zijn. Maar omdat God u zo genadig is. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Ik ben uitgekozen. God heeft mij naar voren geroepen, heeft me ergens uitgehaald en daar neergezet. En de rest, ja, die kunnen ook komen. En als ze dat willen, als ze vandaag willen, als ze vandaag komen, ontvangen ze de Heilige Geest, horen ze ook bij die gemeente. Dat is prachtig toch? Ja, maar die kerk dan, nou, als ze de Heer Jezus kennen en geloven in de Heer Jezus, hebben ze de Heilige Geest. Daar en die. Ook al zitten ze heel anders met het liedboek of met weet ik veel wat voor gezangen en theorie. Het criterium is de Heer Jezus. Dat zei ik vanavond opnieuw. En daar moet je naartoe. En ik hoop dat een ruimte biedt van laat die anderen geloven. Nou, laat dat maar aan de Heer over. Als je wat ouder wordt, heb je vrienden. En ja, ook als je jong bent misschien, maar vrienden die het wat anders gaan zien, dat komt voor. En die wijken af. En die gaan misschien wel een koers waarvan je zegt, nou, nee, dat is het niet. Dat is niet goed. Foute boel. Nou, dan ga je dus misschien je afzetten. Dan zeg je tegen die vriend van, nou, we waren ooit vriendjes. We konden goed knikkeren met elkaar. We konden ook volleybal spelen. En we konden ook nog een beetje zingen met elkaar. Dat ging ook wel aardig soms. Maar nu niet meer. Ik heb dat probleem ook gehad. Met dierbare vrienden die een totaal andere koers gingen varen. En ik heb geworsteld. Mag ik wel met hem verder? Mag ik met hem, het is in hem in dit geval. Moet ik dat doen? En die Heer heeft me één tekst gegeven. Dat is Lucas 9. Ik zal hem u citeren. Zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus. De Heer Jezus, we hebben mensen ontmoet die hebben in uw naam demonen uitgedreven. Hier. En we hebben het hem verboden. Zeggen de discipelen. Want ze zijn niet van onze kleur. Ze volgen ons niet met u. Ze volgen u niet met ons. Onze club. Onze visie. Wat zegt de Heer Jezus dan? Verbied het niet. Criterium is niet wat ze zeggen en hoe ze handelen. Of ze voor hem of tegen hem zijn. Wie niet tegen mij is, zegt de Heer in Lucas 9, die is voor mij. Nou, heb u ze wel eens gezien die niet meer met u samenkomen, die niet meer met u optrekken? En de vraag stelt, zouden ze voor of tegen de Heer Jezus zijn? Nou, in mijn geval, waar het in mijn geval om ging, ja, nou Heer, hij is voor u. Nou, klaar. Discussie gesloten. Heb ik dat makkelijk? Nee. Is dat, nou, je moet je best doen. Maar het criterium is, wie is hij, wie is zij voor hem? Dus niet, doet hij precies wat ik wil, deelt hij mijn visie, mijn idee over gemeente zijn of over bepaalde uitingen. Wie is hij? Dat is het criterium. Ik heb dat nu even wat uitvoerder willen zeggen. Om je te helpen. Om je misschien wel een kant op te sturen. Van, stop maar met vechten. Dat vechten, laat dat maar aan de Heren over. Maar het verlangen om de Heer Jezus te zien. En om van hem te genieten. Om te groeien naar hem toe. En om steeds meer van hem te weerkaatsen. Er komt een tijd dat wij, als alles nieuw is, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, dan is de tent van God bij de mensen. En uit het verband van Openbaring 21 blijkt dat dat de gemeente moet zijn. Daar staat er een soort tabernakel in die nieuwe setting. Daar woont hij. Dit is het. Hij woont daar. Wat zou het nu betekenen dat we hier gemeente zijn? Ja, hokje A, B, C, D, het hele alfabet. Maar je kunt net beter bij getal 1, 2, heb je dan wel tot 100 nog kans. Dus in plaats van 26 heb je dan nog 100. Of 1000. Allemaal. Maar zouden wij in deze wereld nog iets kunnen stralen van God wil wonen bij de mensen? Dat Gods genade niet ophoudt, daar dankt u de Heere voor. Voor uw kleinkinderen en achterkleinkinderen, in mijn geval. Voor de buren, dat ze nog tot behouden is, tot geloof in de Heer Jezus kunnen komen. Daar dankt u voor. Maar hij woont hier nog. God wil wonen bij de mensen. En als hij zijn woning terugroept, dan is de grote verdrukking. Dan is die weerhoudende factor 2 Thessalonicense 2... 2 Thessalonicense 2 weg. Dat is het. U en mijn getuigenis is Christus. De Heer Jezus. En het klinkt een beetje dromerig, maar dit is de kern. En probeer nou met Gods hulp en door genade die liefde en die uitstraling mee te helpen uitkomen, zodat andere mensen herkennen. We hebben gehoord dat God waarlijk onder u is. Dat is het prachtige. Goed, daar wil ik het bij laten. God zegen, lieve mensen, de komende tijd. En geniet van hem. En we hebben afgesproken hier, we gaan de brieven van Johannes nemen. Gewoon om de liefde en de teerheid van het omgaan met Yahweh en met zijn Zoon Jezus Christus. Omdat te accentueren. Dat is een uitstekend boek om daarmee bezig te zijn. Gevoelsmatig, emotioneel. Maar ik hoop ook dat u nu al geniet van hem. Fijn dat u er was. Vader, dank u wel dat we uw woord hebben, dat de Heilige Geest er is en dat de Heilige Geest ons aanstuurt en ons ook duidelijk maakt wat we wel en niet moeten doen. We prijzen uw naam en dagen elkaar aan u op. U weet hoe het is, ook met allen die hier zijn op dit moment of meeluisteren later. We willen zo bidden dat iedereen van ons zo dichtbij is, dat hij voelt van we hebben een getuigenis. We hebben iets bijzonders op onze schouders. We mogen lichtdragers zijn. We mogen het licht van de wereld zijn. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. U bent het licht van de wereld, ook het zout der aarde. Dank u wel dat u ons zo gebruiken wilt. En als u ons wegneemt, ja, dan is het licht weg. En dan is de duisternis weer compleet. En dan is de grote verdrukking een enorme toestand. Alle licht weg. De Satan heerst. De vorst van de duisternis is baas. Maar nu is er nog iets. We zijn er nog. We mogen nog iets. We hebben slijk op onze ogen gehad. We hebben uw DNA, als ik dat zo zeggen mag, Vader, gekregen via de Heer Jezus. En dat is aan ons mensen die uit het aardse stof zijn gebouwd, terechtgekomen. En we mochten daar zijn om uitgezonden te worden. Dank u wel voor zulke beelden. We willen u danken dat u ons ook helpen wilt, ook op de weg naar huis en in alles wat we mogelijk nog doen. We willen u vragen om uw bijzondere zegen voor een ieder van ons. Tot eer van u en tot glorie van onze Heer Jezus. Maar ook tot zegen van onze familieleden, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, buren, collega's, mensen in de straat. We willen ze allen noemen en bidden dat we een zegen mogen zijn. Een zegen tot uw eer. Amen.